VPRO.
Nooit meer slapen. Met Elfie Tromp.
Welkom bij Nooit meer slapen. Straks na 2:30 hoort u een nieuwe aflevering van de podcast De Man is Lam, waarin Rachif El-Khaoui de prangende vragen over het man zijn onderzoekt. En komend uur zit tegenover mij, dus tot 1:30. Regisseur Benson Bogaert. En ik kan wel zeggen dat hij een van de meest productieve regisseurs van de Nederlandse filmgeschiedenis is. Ik zou dit uur kunnen vullen met het simpelweg opnoemen van de werken die hij op zijn naam heeft staan. Maar ik beperk me, want het is immers een introductie. Benson Bogaert dus. Hij begon als documentaire regisseur bij Icon. En met jeugdseries als Achterwerk in de Kast, maar stapte al snel over naar het zwarte doek. Eerst met jeugdfilms, zoals Mijn Vader Woont in Rio, Abeltje, Kruistocht in Spijkerbroek en natuurlijk Het Zakmes, waarvoor hij onder andere een Gouden Kalf en een Emmy Award won. Daarna volgden volwassen speelfilms zoals Bright Flight, Knielen op een bed violen, De Tweeling en Isabel. En deze zondag gaat op het Nederlands Filmfestival zijn nieuwste in première. Raphaël, een liefdesverhaal dat zich afspeelt te midden van de vluchtelingencrisis en de jasmijnrevolutie in Tunesië. Ben, welkom.
Ja, dankjewel.
Heb je geteld hoeveelste keer NFF is het dit jaar voor je?
Hoeveelste keer NFF? Nou, niet alle films gingen altijd in première bij het Nederlands Filmfestival. Dat doe je dan liever niet, omdat je dan een beetje kan ondersneeuwen in de enorme hoeveelheid van films die er dan gepresenteerd worden. Dit jaar doen we het wel. Dat is wel heel leuk. We hebben wel een speciaal plekje met heel veel voorstellingen. Maar hoeveelste keer? Ik ben er wel heel veel geweest. En ja, ik heb heel veel speelfilms, maar ik weet niet hoe vaak ik daar nou geweest ben. Ik ga er ook kijken als ik zelf niks heb draaien, hoor. Dus.
Wordt het... Ben je nou nog zenuwachtig voor een première? Of is het gewoon another day at the job?
Het is niet een other day of the job. Het is veel gedoe, eigenlijk.
Oh ja? Ja? Ben je niet een man van feestelijkheden?
Nee, niet echt.
Bitterballen champagne?
Nee, ik moet dan... Ja, in veel gevallen moet je een mooi pak aan. En dan moet je ook wat gaan zeggen. En op het eind moet je dan al die mensen gaan bedanken. Dat vind ik best een beetje lastig. Je moet ook iets gaan... Ik vind het wel heel leuk om al die mensen weer terug te zien. Maar je krijgt niet de gelegenheid om met ze te praten. Die hele zaal zit vol. Er zitten 800 mensen in Tuschinski of zo. En een heleboel hebben eraan meegewerkt. En die wil je eigenlijk allemaal wel even weer spreken. Maar dat lukt niet. En zenuwachtig voor hoe die film zal vallen. Dat ben je op zo'n avond ben ik dan niet. Ik heb hem al heel veel gezien. Ik zit eigenlijk, probeer rustig te kijken en te denken van, dat is de laatste keer dat ik hem nu zal zien. En dan de komende 4-5 jaar zal het wel niet meer zo zijn. En dan probeer ik er toch een beetje van te genieten en te horen en te voelen hoe het publiek erop reageert.
Ja, dus je bent toch wel bezig met je omgeving. Heb je een beproefde methode, een soort ritueel wat je doet?
Voor zo'n première?
Ja, of een gelukshanddoek?
Nee, ik laat het gebeuren. Ik laat me gewoon maar... Er is een schema, er is een soort... er zijn allemaal aardige gastvrouwen en heren. En dan laat ik me maar meeslepen. Als regisseur ben je gewend om het zelf altijd allemaal te regelen en in de hand te hebben. Maar bij het uitbrengen van een film en bij zo'n presentatie, bij zo'n première, dan denk ik, daar zijn andere mensen heel goed in en ik doe wel wat ze van me vragen. Dus ik ken wel regisseurs, Frans Wijs, die vertelt mij vaak, die heb ik vaak gesproken over premières en dat vindt hij ongeveer het meest erge wat er is. Die is echt letterlijk ziek, die gaat overgeven, die loopt ook, die durft ook niet in de zaal te blijven zitten, die gaat in een cafeetje zitten, die gaat eraan dood. Dat heb ik niet, ik heb het gevoel, die film is af, ik kan er niks meer aan doen, hij gaat uit en we zien wel wat er gebeurt.
Een soort nuchtere gelatenheid.
Ja, een soort gelatenheid kan je het wel zeggen. Ja, je kan toch niks meer doen. Ik kan wel daarna nog op een soort tournee langs bioscoop in Nederland Q&A's doen. Met pers, radio, televisieprogramma's erover praten. Dat vind ik wel leuk, dat helpt. Aan de film zelf kan je niets meer doen. Die is af.
Nou, we gaan het ook volop hebben over je nieuwe film. Maar we zitten hier nou eenmaal een uur. Dus het leek me wel leuk om ook bij het begin te beginnen. Terugblikkend naar waar het allemaal begon. Wat was eigenlijk de allereerste film die je zag die een indruk op je maakte?
film die, waarvan ik echt weet dat die indruk maakte, waarbij ik ook gehuild heb. Dat was een film van Danny Kaye. En die ging over een meisje of zoiets. Die was ziek en die ging in een soort zo'n beademingsmachine. Ik weet niet meer hoe die heet, maar ik ben daar met mijn ouders toen naartoe gegaan.
Hoe oud was je?
Ik denk een jaar of 10, 12 of zo. En dat vond ik heel imposant. Ik had daarvoor wel heel veel andere films gezien, hoor. Ik woon in Amsterdam. Heb ik altijd gewoond. Ik ging met mijn vader naar de Cineac. Ging naar de Dik en de Dunne. Naar Charlie Chaplin films. En ook naar kinderfilms. In de Liefde. Maar echt de eerste keer dat ik gegrepen werd door een film, was die film. Ik weet niet eens meer hoe die. Oh, iets met pennies. Met pennies. Ik weet niet meer hoe die heet. 5 pennies. Nou, ben dat vergeten. Maar dat was. Ik was toen echt ontroerd. Ik was geroerd. Dat ik echt. Ja, en later heb ik daar wel eens aan teruggedacht. Toen ik. Dat het gek is dat een film mensen zo kan aangrijpen. Ik heb ooit een film gemaakt. Mijn vader woont in Rio. Dat was eigenlijk mijn eerste grote speelfilm. En die was afgelopen. Het was in Cinema International in Amsterdam. Het was een voorstelling voor medewerkers, een soort voorpremière. En net voor de film was afgelopen, was ik naar buiten gegaan, stond ik in de hal. En toen gingen de deuren open, er kwamen de mensen naar buiten. En toen hadden die mensen zakdoekjes in hun handen. En die waren, nou ja, zoals ik toen bij die film van Danny Kaye, die waren ontroerd. En dat vond ik zo gek.
Was dat niet je intentie? Dat ze,
nou ja, later dat merk je dat je. Ja, dat is wel zo natuurlijk. Dat je wil een verhaal vertellen. En het verhaal, dat doet mezelf iets. Dat vind ik belangrijk om aan andere mensen door te geven. Maar ja, dan ben je ook met een vak bezig. En dan vergeet je af en toe waar je echt mee bezig bent. En is dat stuk is klaar, die film is klaar. En dan moet ik eigenlijk een stapje terug doen. En dan gaan kijken, wat heb ik eigenlijk gemaakt? En dat zie je dan doordat mensen uit die film komen en ja, dan heeft het gewerkt. En dat is gek. Dat is wel de bedoeling. Maar ja, ik ga niet van tevoren denken, nou, nu moet ik die mensen hier aan het huilen krijgen of ik moet ze daar aan het lachen krijgen. Nee, ik vertel een verhaal wat ik zelf belangrijk vind, wat ik mooi vind, en dan hoop ik maar dat gaat werken. Dat mensen er wat mee doen, dat ze er wat aan hebben, dat ze het. Ja, dat ze erop gaan reageren.
Ja, vandaag de dag heeft elke puber wel een camera ook op zijn telefoon. Ja. En zit zichzelf en anderen de hele dag te filmen en te editen. En nou ja, eigenlijk minifilmpjes te maken. Ja. Dat was in jouw pubertijd natuurlijk wel anders. Was filmen ook misschien een iets minder toegankelijke, misschien etherische kunstvorm? Van hoe kwam je bij de film of bij het theater? Dat was toch iets magisch, lijkt me. Hoe kwam jij bij de film op de filmacademie?
Ja.
Wat deed je beseffen van, hey, dit is het pad wat ik wil volgen?
Nou, ik was altijd wel bezig met schrijven van verhalen en maken van hoorspelletjes en zo. Ik had een bandrecorder van mijn vader gekregen. Mijn vader had zo'n ding gekocht. En daarmee maakte ik documentairetjes, klankbeelden. Dat vond ik hartstikke leuk. En dan moest iedereen luisteren tot vervelend toe. Dan moest dan de familie naar de radio zitten luisteren. Dan had ik weer iets gemaakt en in elkaar geknipt. En dat, nou ja. Ik vond het wel leuk om iets te laten horen en te zien wat ik zelf had gemaakt.
Deed je dat dan zelf inspreken of maakte je opnames van andere mensen?
Ja, ik knipte en ik presenteerde het en ik sprak het in. En ik maakte hele domme radioprogrammetjes met als discjockey. En ik deed van alles. Maar dat was ik echt zo, zeg maar, een jaar of 9, 10, 11, 12 of zo. En dat werd op een gegeven moment wat serieuzer met die radiodingen, met die klankbeelden. Ik was ook geluidsjager, zo heette dat. Dan is een vereniging en dan maak je mooie klankbeelden, hoorspellen, documentaires voor de radio. Nou, dat was altijd wel een hobby van me. En toen werd ik wat ouder Ja, ik denk dat ik een jaar of 16, 17 was. En toen was er in Amsterdam, had je de Filmliga. Dat was van Jan Blokker van Handelsblad. En die programmeerde op vrijdagavond of zaterdagavond, dat weet ik niet meer, laat na de reguliere filmvoorstellingen in Studio K en in Criterion.
Ja, Jan Blokker was filmrecensent. Hij werd later ook hoofdredacteur bij de VPRO.
Ja.
Ja.
En dat was een man met echt heel groot hart voor film. En En die liet dan films zien, die programmeerde films. Hele bijzondere films, cultfilms, historische films. Ja, films die je niet in de normale theaters zag. En daar ging ik dan naartoe. En bijna elke vrijdag of zaterdagavond laat. Om 00:30, 01:00 begon dat. En soms draaiden ze dan 2 films. Dan kwam je om 16:00 uit de bioscoop. Dat waren altijd waanzinnige ervaringen. En in diezelfde tijd was ook zo'n beetje de opkomst van de Franse cinema, de Nouvelle Vague, van de nieuwe Franse cinema en van de Italiaanse, het neorealisme. En dat waren niet dat ik die films waardeerde om hun cinematografische kwaliteit of zo, maar de sfeer, daar was ik heel ontvankelijk voor. Want ik was toen nog maar 17 of zo, 18.
Was je dan deel van een klein groepje of zat die zaal helemaal afgeladen vol?
Nee, de zaal was helemaal vol. Er was waanzinnige belangstelling voor. Ja, nee, er stonden rijen. Je kon er ook niet altijd allemaal in.
Maar dus dan voelt het wel alsof je echt deel bent van de toekomst.
Ja, eerst had je die kleine zaal boven, die van Studio Camogen. Ik ging dat naar beneden, naar de grote zaal van Criterion. Nou, daar kunnen honderden mensen in. En je zag ook hele bijzondere dingen. En daar kreeg ik wel het gevoel van, ja, film maken. En dan een beetje gecombineerd met wat ik altijd deed. En toen ben ik eens naar die filmacademie gegaan. Toen heb ik geïnformeerd van, ik wil hier wel heen. En toen zeiden ze, nou ja, heb je dan je middelbare school af? Nou, dat was niet zo. Dus toen ben ik naar het AMAT-systeem gegaan. En toen ben ik, ja, op die manier had ik 1 doel voor ogen. Ik moet die opleiding afmaken en dan ga ik naar de filmacademie.
Ja, want je was niet een heel bevlogen student, hè? Heb ik begrepen. Scholier in ieder geval.
Nee, helemaal niet. Nee, mijn middelbare schooltijd was niet leuk. Vond ik niet. Het was achteraf gezien. Hè. Ik heb helemaal geen ellendige jeugd of zo gehad. Maar het was wel. Ik heb op heel veel verschillende scholen gezeten. Ik was daar wel behoorlijk eenzaam, denk ik.
En niet omdat je ouders verhuisden, maar omdat jij eraf werd gegooid.
Ja, omdat ik niet zo. Op de lagere school deed ik dat hartstikke goed. Dan had ik allemaal 8, 9 en 10 en zo. En toen kwam ik de middelbare school en daar, ja, ik weet niet waarom, maar daar ben ik nooit, heb ik nooit kunnen aarden. Het was ook wel een beetje raar, realiseer ik me nou, want ik. Ik had op de lagere school ik leuke vriendjes met wie ik optrok. Maar mijn juf, wat best een heel aardige juf was, Juffe de Jong, die vond eigenlijk dat ik dan niet met die vriendjes naar die scholen moest waar zij naartoe gingen. Zij gingen naar het Balletjes en nog een paar andere scholen. Maar zij zei, ja, jij bent een kind dat een beetje lastig zich concentreert. Je bent of wat anders. En toen stuurde ze mij naar een school waar niemand van mijn klas naartoe ging. Dus ik zat opeens in mijn eentje op het Ingenieur Lely Lyceum. Dat was een vreselijke tijd. En daar ging het niet. En toen werd ik weggepromoveerd naar een MULO. En dat was nog veel erger. En daarna ben ik dus, omdat ik naar die filmacademie wilde, ben ik in het avondlyceum ben ik alles gaan afmaken. Maar ik vond middelbare school. Ja, ik vond ook vaak. Ja, werd ook echt absoluut niet. Ik werd niet gestimuleerd om het leren leuk te vinden. Dat was echt niet zo. Nee. Nee.
Kreeg je dat niet van huis uit mee?
Jawel. Jawel, maar mijn vader vond het wel heel belangrijk dat ik het goed... Ik moest het wel goed doen.
Ja, dat voor veel clashes heeft gezorgd. Frictie thuis.
Ja, ik denk, nou ja, zoals heel veel. Als je 12, 13, 14 bent, dan probeer je een beetje je eigen weg te gaan, denk ik. En mijn vader had daar andere gedachten over. Dus dat waren best. Ja, hij was teleurgesteld, denk ik, af en toe wel. Hij had zelf wel graag een middelbare school willen afmaken. En hij was kantoorbediende en was een beetje niet zo heel erg tevreden met zijn positie. Met het aanzien ook, wat hij dan eigenlijk zou willen genieten. En hij hoopte dat ik het dan beter zou doen. En omdat ik natuurlijk op die middelbare school helemaal onderuit ging. Ja, dat vond hij een ramp. Dat vond hij heel erg. Dat vond hij heel, heel naar. Ja, hij was daar behoorlijk. Hij schreef ook. Dan bleef ik weer zitten. En dan werd ik weer van school gestuurd. En dan had hij in mijn kamertje op de muur. Schreef hij een spreuk. Dat was dan je. Ik kan het, want ik wil het. Zoiets was het volgens mij. Daar moest ik dan elke dag naar kijken. Ja, dat was, dat,
een soort juk van inspiratie. Ja.
Oh. En het was echt. En ik kan me ook nog herinneren dat je moest. Ja, ik was toen gedegradeerd van de HBS naar de MULO. En het was helemaal niet leuk. Ik was daar ook echt. Ja, ik fietste naar school meteen in mijn eentje naar huis. En ging dan thuis maar een beetje zitten spelen met allemaal dingetjes die ik wel leuk vond. En die school vond ik helemaal niet interessant. Hm. Ik heb er wel nog een soort schoolkrant opgericht. Maar dat is het enige wat ik daar gedaan heb, geloof ik. Maar toen, nou, dan moest je. Ben ik met mijn moeder, moest ik naar de. Naar de schoolarts. Want dan, als je dan dus ja, zoiets mee had gemaakt, dat je terug werd gezet van de middelbare school, van een HBS naar een MAVO of naar een MULO. Dan gingen ze aan je vragen en dan moest je naar een dokter en dan gingen ze kijken hoe het met je ging.
Een soort voorloper van de maatschappelijk werk.
Ja, en ik kan me nog herinneren, nou, ik voelde me echt ontzettend kut op die school. Ik was echt ongelukkig, weet ik zeker. En toen ging ik met mijn moeder naar die man toe. En ik had toch ergens een soort vaag gevoel van, misschien gaat dat, gebeurt er iets of zo. En toen kwam ik bij die man en die vroeg alleen maar hoe ik het vond nu op die nieuwe school. En ik dacht, nou, dan gaat hij verder vragen. Ik zei, nou, ja, wat zeg je dan? Hè? Dan kan je niet zeggen, nou, ik vind het vreselijk.
En je moeder zit ernaast, dus je wil je goed houden.
En die man, die knikte vervolgens en er gebeurde niks. Toen dacht ik, wat ben ik hier wezen doen? En achteraf ben ik daar eigenlijk heel erg boos over geweest. Ben ik boos geworden op dat soort instanties die kinderen moeten helpen om een stapje verder te komen, om een beetje zekerder van zichzelf te worden. Ik ben ook boos geworden op allerlei leraren en onderwijzers op die scholen. Omdat, niet alleen mij, maar heel veel mensen gewoon, maar ja, die weten wel iets van hun vak, maar die weten niks van lesgeven. En dat heb ik later een beetje, heb ik wel. Die boosheid heb ik wel gebruikt als ik met mijn eigen kinderen naar hun school ging om met die docenten te praten. En dan zat ik altijd vrij kritisch naast mijn kinderen, want die moesten altijd mee naar die oudere avonden van mij. Naar die oude spreekuur ging ik naast die kinderen zitten kijken naar die meesters en naar die leraren. En dan dacht ik, dat is er ook zo een die eigenlijk helemaal geen les zou moeten geven aan kinderen. Dat heb ik toen wel meegekregen uit mijn eigen schooltijd. Ja.
En boos op je ouders?
Nee, niet echt boos op mijn ouders. Ik snapte het wel. Ik begreep wel waarom mijn vader dat. Op dat moment niet achter. Dat weet je eigenlijk niet. Hè. Waarom? Ik denk dat het. Ik was niet echt boos. Toen niet boos op mijn ouders. Nee, zeker niet. Ik begreep wel waarom hij zo reageerde. Ja,
ja, ja. Ik begreep dat jij op doktersrecepten verwekt bent.
Ja. Ja, nee, ik had een. Ik ben vlak na de oorlog geboren in 1947. En dat was eigenlijk omdat het jaar daarvoor de dochter, dus eigenlijk mijn zus, die ik nooit heb gekend, de dochter van mijn ouders was overleden. Die was. Die was 17 toen ze doodging. En die hadden de hele oorlog hadden ze samen doorgebracht, overleefd met z'n drieën. En toen kreeg ze in 46 TBC. En daar ging ze aan dood. En dat, ja, daar zijn mijn ouders eigenlijk. Mijn moeder in ieder geval is daar nooit overheen gekomen. En die was. Ja, ik begreep. Mijn vader vertelde dat wel eens. Die slikte hele buisjes aspirine in en zo. Omdat ze er echt helemaal geen zin meer in had. En toen heeft een internist, die dus mijn zusje ooit behandeld had, die heeft haar geadviseerd, je kan toch nieuwe maken. En die heeft gezegd, joh, je moet gewoon nog een kind nemen. Mijn moeder was 42. Of 41 toen. En toen is dat gebeurd. En toen was ik er dus. Ja, ja, dat kan zo gaan.
Je moest alles goed maken.
Een stellvertreter, ja. Dus ik moest ik kwam in de plaats van en ik moest het. Ja, ik moest het goed maken. Ik moest het net zo doen als zij natuurlijk. Want ze was een heel populair meisje, heb ik begrepen. Sowieso hing overal in het huis portretjes van de boven de stoel van mijn moeder op het buffet. En we gingen natuurlijk elke zondag naar Zorgvliet. Dan gingen we daar naar het graf. En dan ging ik daar een beetje spelen. En dat hing natuurlijk over alles heen. Had ik geen last van.
Nou,
maar op dat moment niet.
Mm. niet bewust.
Nee.
Nee.
Maar nee, ik merkte op een gegeven moment wel, zo langzaam maar zeker, dat ja, ik moest gitaar gaan spelen. Dat kwam. En ik kon dat helemaal niet. Ik was helemaal niet op die manier niet muzikaal. Ik kon geen instrument bespelen. En ik moest gezellig. Dat kwam, mijn zusje deed dat wel heel goed. En ik moest, hoe heet dat? Ja, ik moest lid worden van een vereniging. Want mijn zusje was heel sociaal. Maar ik was helemaal niet sociaal. Ik deed dingen in mijn eentje. En zij deed het altijd met allemaal. Ik zag ook altijd foto's. Bij een soort van padvinderij. Met z'n allen leuke dingen doen. En dat zie ik helemaal. Dat zag ik niet zitten. Dus dat, ja. Dus in die zin is dat wel raar. Dat je dan opgevoed wordt. Ja, in de verwachting dat je het. Dat je doorgaat waar zij is opgehouden. Of dat je het net zo moet doen als zij. Mijn ouders hebben. Ja, hebben zich dat nooit voldoende kunnen realiseren. Dat het.
Dat je een eigen persoon bent.
Ja, dat je. Ja. Dat je ja,
het is een onmogelijk ook, verlangen ook.
Ja.
Ja, om van een kind te verlangen.
Ja.
Het is misschien psychologie van de koude grond, maar je zei de eerste film die mij zo raakte ging over een jong meisje dat stierf.
Ja.
Daar begonnen we het gesprek mee.
Ja, ja. Ja, nou ja. Misschien
heb
wel.
Heb je ooit het verhaal van je zus verwerkt in een van je eigen films?
Nee, niet. Maar nou je dat zegt over. Ja, misschien ook dat ik door die film ook geroerd was, waarschijnlijk. Maar dat komt doordat je dat nou zegt. Dat mijn ouders natuurlijk ook hebben zitten snikken tijdens die film. Maar dat heb ik natuurlijk helemaal me nooit gerealiseerd. Maar ik denk dat het een hele. Het was volgens mij in Tuschinski of in Neukerad, dat was de bioscoop daarnaast. Ik heb me dat nooit gerealiseerd, dat verdriet. Ik heb ze ook nooit echt zien huilen of zo over dat verlies. Maar misschien was die Danny Kaye-film, Five Pennies heette die, was dat wel iets, een soort gemeenschappelijk. En heeft dat onbewust misschien wel een soort van indruk gemaakt.
Is die zus nou nog steeds een vreemde voor je? Of een schaduw? Of heb je nog, nou, het klinkt misschien wat zalvend, met haar kunnen verzoenen?
Nou, ik had op een gegeven moment wel de pest aan haar. Omdat, ja, natuurlijk, overal stond dat portret. Dus dat ik in huis, en dan ook toen ik 12, 13, 14 was, dan ging het niet goed op school.
En dan denk je, waar is mijn foto?
Dat niet eens, maar dan dat. Ja, dat zusje was zo leuk en was zo goed. En ik beantwoordde niet. Ik maakte mijn ouders verdrietig omdat ik het niet zo goed deed als zij het ooit had zullen doen en had gedaan. Dus ik had zoiets van trut. Ja, dat was echt. Ik kon zo naar die foto's kijken die daar zo in huis stonden. Dus ik heb nooit iets bijzonders met haar gehad of zo. Meer dat het. Ja, en dan zag je die fotoboeken een beetje. Nou ja, dan hoorde natuurlijk altijd praten over Nelly. En ik begreep wel dat het een heel belangrijk iemand was. Maar het gekke is, je bent als kind heb je niet wat ik nu wel kan doen. Ik kan terugkijken op wat dat echt betekend heeft. Maar dat heb ik natuurlijk toen nooit gedaan. Die reflectie die heb je niet.
Nee. Je zegt, ik wil verhalen vertellen die ik belangrijk vind, die mij raken. Put je veel uit je eigen leven? Of ervaringen die je hebt meegemaakt?
Het is niet zo dat ik ze letterlijk. Dat ik letterlijk verhalen uit mijn eigen leven gebruik. Maar ik denk wel. Maar dat is ook weer inzien. Overzien van wat ik dan ooit allemaal gemaakt heb. En ik ging me natuurlijk afvragen waarom ik bijvoorbeeld films maakte over ik, voor de Icon maakte ik documentaires. Die gingen vaak over kinderen en gezinnen die leefden onder hele moeilijke omstandigheden.
Had je daar dan zelf ook inspraak in over wat je onderzoek?
Ja, zeker. Het was, ik ben altijd heel gelukkig geweest daarin. In alles eigenlijk, alle dingen die ik gemaakt heb, dat ik altijd wel zelf kon kiezen. Ik heb altijd kunnen kiezen. En ik maakte dan films over kinderen en gezinnen die moesten knokken om te overleven. En toen dacht ik, waarom. Ja, ik weet dat ik een keer met een andere programmamaker van de Icon, Trudy van Keulen, zaten we samen in een restaurantje te praten een beetje over. Ja, wat gek eigenlijk dat wij films voor kinderen maken en zo. En over waarom doen we dat eigenlijk? En toen al pratend kwam ik erachter dat het eigenlijk alles te maken had met wie ik zelf was. Dat ik zelf nooit. Dat ik het gevoel. Ik probeerde kinderen serieus te nemen. Ik vond dat kinderen, dat er naar kinderen geluisterd moest worden. Dat kinderen vaak niet gehoord werden. En toen dacht ik, ja, dat heeft waarschijnlijk alles te maken met dat er vroeger ook niet echt naar mij geluisterd werd. Dat er niet gezien werd wie ik eigenlijk was. Dat ik een beetje verward werd met misschien dat zusje wel wat. En dat heb ik, denk ik, mijn hele leven in het maken van alle dingen die ik heb gedaan tot nu toe meegenomen. Dat ik, vind dat de stem van bepaalde mensen, van heel veel mensen gehoord moet worden. En dat is denk ik wel een soort terugkerend thema. Dus dat is wel iets van mezelf, wat ik in al die films die ik maak wel stop. Ja, denk het wel.
Waarom maakte je eigenlijk de overstap naar documentaire werk naar films?
Het ging aan de ene kant toevallig. Want ik maakte een documentaire serie maken over jeugdvandalisme, over een jeugdbende. Daar heb ik heel veel research gedaan. En dat was. Maar ik kon dat niet verfilmen, omdat dan die kinderen in de gevangenis zouden komen. Als we dat zouden uitzenden. Dus toen zijn we die verhalen op papier gaan zetten en zijn we na gaan spelen met kinderen die uit diezelfde doelgroep kwamen. Dus dat was een logische stap van documentaire naar drama. En daarnaast merkte ik bij het maken, ik reisde heel veel door de wereld. En met het maken van documentaires. Was ik in een land geweest, in Palestina of in Israël, in Libanon of in Afrika. En een research van 2-3 weken gedaan en dan gingen we een scenario schrijven. En dan kwam ik terug en dan gingen we het filmen. En dan ontdekte ik dat die mensen eigenlijk niet zo deden als ik bedacht had dat ze het zouden moeten doen ik had dan geïdentificeerd helemaal met die mensen. En dan dacht ik, ja, ik moet. Ze moeten eigenlijk doen wat ik had bedacht. En niet wie ze zelf waren.
Ja. Je wou je eigen baas zijn. Ja. Ik snap dat heel goed. We moeten er heel even uit voor het nieuws. Ja, maar straks gaan we het hebben over je nieuwe film, Rafael.